En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 20, de versen 1 tot en met vers 16. De te zingen psalmen zijn psalm 84, vers 1, psalm 119, vers 73 en 74, psalm 89, vers 20 en psalm 90, vers 3. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 20, de versen 1 tot en met vers 16. De te zingen psalmen zijn psalm 84, vers 1, psalm 119, vers 73 en 74, psalm 89, vers 20 en psalm 90, vers 3. Wij wensen u allen een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in het midden u staan in de naam des Heeren, Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere de lege scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1. hoofdstuk 20 uit de Handelingen der Apostelen zal u worden voorgelezen, de versen 1 tot en met 16. Maar vereens doen wij met de kerk de eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij die delen doorgereisd en hen met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden overgebracht had en hem van de doden lagen gelegd, werden als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië. En hem verzelschapte tot in Azië, zo Pater van Berea en van de Thessalonicenzen, Architarchus, Secundus en Gaius en Derby en Timotheus, en van die van Azië, Tychicus en Trophimus. Deze voorheen gegaan zijnde wachten onze Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongeheefde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op den eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen: zullen des anderen daags verrijzen? En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal, waar zij vergaderd waren. En een zekere jongeling, met name Egitus, zat in het venster, en met een diepe slaap overvallen zijnde. Alzo Paulus lang tot hen sprak, door den slaap nederstottende, viel van de 3de zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde, viel op hem en hem ontvangende, zeide hij: wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten den knecht levend en waren bovenmate vertroost. Maar wij vooruit naar het schip gegaan zijnde, voeren af naar Assos, waar wij Paulus zouden innemen, want hij had het alzo bevolen en hij zelf zou te voet gaan. En als hij zich te Assos bij ons gevoegd had, namen wij hem en kwamen te Mytilene. En vandaar afgescheept zijnde, kwamen wij de volgende dag tegen Chios. En des anderen daags legden wij aan Samos en bleven te Trogilon. En de dag daaraan kwamen wij te Mileten, want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet den tijd in Azië zou verslijten, want hij spoedde zich, om zo het hem mogelijk ware, op den Pinksterdag te Jeruzalem te zijn.
Vanmiddag zouden we met u nadenken over een opstanding uit het Nieuwe Testament, vanuit het Oude Testament. De tekst werd u nu opgetekend in Handelingen 20, daarvan de versen 7 tot en met 12 en u leest vers 12. En ze brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Tot zover. We schrijven als thema boven deze tekst woorden: opwekking uit de dood. In de eerste plaats, Eutychus slaapt. In de tweede plaats, Eutychus val. In de derde plaats, Eutychus opstanding. Maar we gaan er eerst samen zingen op Psalm 119. Daarvan vers 73 en 74. Psalm 73 laten we zingen. Daarin komt u ook voor de woorden: verlos mijn ziel uit angst en gevaren. En vers 74. De slaap ontrooft om naar mijn lust en plicht. We gaan het samen zingen, de versen 73 en 74 uit Psalm 119. geschiedenis van vanmiddag vindt u opgetekend in de handelingen der apostelen en vond plaats tijdens even de reizen die Paulus ondernam om in diverse gemeenten gesticht en nog gesticht moesten worden het evangelie te verkondigen. In dit gedeelte komen wij hem tegen dat hij op weg is naar Troas. Maar voorafgaande aan zijn komst in Troas lezen wij dat hij kwam in Filippi. En dat hij daar de paasdagen heeft doorgebracht. Want er staat er, na de dagen van de ongehevelde broden, dat ze gebruikt hebben een andere uitdrukking voor het paasfeest. Maar de apostel Paulus heeft niet meer het paasfeest gevierd zoals hij was opgevoed. Want hij kende van huis uit de Joodse paasfeest en wat er alles mee te maken had. Bijvoorbeeld een lammetje wat geslacht moest worden enzovoort. Paulus mocht er nu van getuigen, zoals wij het nu ook nog kennen. Ons paascha is geslacht. Namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het wezen van het paasfeest. Zo herdenken wij immers de opstanding van Christus eeuw in, eeuw uit. Maar bovenal ook de vruchten die de opstanding van Christus dood heeft voortgebracht. En die ook steeds maar weer uitdeelt aan zijn strijdende kerk op deze wereld. In Filippi, daar woonde ook een hele bekende dame. Lydia, de purperverkoopster. Lydia, altijd weer een mooie naam. Misschien heet u wel zo. Lydia betekent wedergeborene. Letterlijk nieuwgeborene. Schone naam. En wanneer de ontmoeting heeft plaatsgevonden in deze kleine gemeenschap in Filippi, tussen Paulus en tussen Lydia, zal het wel een hele bijzondere ervaring geweest zijn. Want ze hebben beide ook meegemaakt wat er gebeurde in Jeruzalem. Zij werd krachtdadig door God bekeerd. Toen het evangelie verkondigd werd, dat zij zat aan de rivier met andere vrouwen. En hoe Paulus ook dat wonder heeft ondervonden dat het paaslam welke Christus is in beide hart en leven gestalte had gekregen. Ze mochten hem beide kennen bij God vandaan. Als we dat onderstrepen bij God vandaan, dan moet u met mij daarover nadenken. Want bij God vandaan betekent niet bij de mens vandaan. En vergis ik mij als ik opmerk dat we samen terechtgekomen zijn in een evangelische stroming die door de kerken heen gaat, waarin de mens een plaats krijgt om te geloven dat het voortkomt uit de vrije wil van de mens, waarin geloven wordt in verkiezing Gods, op een doodspoor wordt gebracht, en waarin het algemene verzoeningsleer wordt ingepakt met allerlei termen uit de reformatie, waardoor vele jongeren en ouderen om de tuin worden geleid, het zelf zo geloven, en het wel lijkt alsof er in de refokringen in ons vaderland een geestelijke opleving plaatsvindt. Ik maak me daar nog wel eens druk om daar ook naar te luisteren. En ermee om te gaan en te spreken met mensen die daar door het geloof en bekering zijn geleid. Ik heb ook familie. Ook nog één op Urk die bekeerd is, of twee. Die stonden samen ook in de kerk van de Pinkstergemeente samenkomen, een evangelische stroming. Waarin vrije evangelisten voorgaan. En de kerk stampvol. Zoals de duizenden mensen ook komen in die kerk in Barneveld, Veenendaal. En vult u maar in. Allemaal uit een reformatorische gezindte. En wat zien we nu? Een opleving van het remonstrantisme. Dat betekent dus waarin de mens ook aan het werk wordt gezet. Er is niets op tegen. Het is onze taak en roeping om te prediken de eis van geloof en bekering. Maar daar zetten wij geen punt. Daar zetten wij een komma om dan te horen hoe God een mens bekeert. Maar wij zetten geen komma om dan de mens aan het werk te zetten. Hij moet het doen met Gods hulp. Om zo de vreugde van het evangelie in zijn hart en leven ook te mogen leren kennen. Want Jezus is voor onze zonde aan het kruis gestorven, begraven en opgewekt. Dat is het wonder, omdat Christus immers aan het recht heeft voldaan. En heb ik daar verder geen bemoeienis meer mee. Maar er staat in Gods woord dat wij door recht zalig zullen worden. En niet voor recht, niet om het recht, maar door het recht. En door het recht, dat hebben onze vader geleerd, u kunt het ook lezen in de Dordtse leerregels, hebben dat allemaal radicaal afgesneden. Geen enkele ruimte wordt erin geboden dat God iets van ons nodig heeft. Hij zorgt in alles voor hem die al verbracht heeft. In zijn opstanding. En het daardoor ook heeft verworven om het uit te delen. Maar er staat een zegen dat een Paulus die Lydia mag ontmoeten. En dat ze samen hem mogen getuigen van de vrijmacht van Gods genade in hun hart en leven. En u en ik. We zijn alles in godsdienstig. Maar mogen ook wij getuigen. Een levend getuigenis afleggen. Van de vrijmacht van Gods genade. Die gevallen is in mijn hart en leven. Terwijl ik je niet had verdiend. En hoe de Heer dat gewerkt heeft om een ziel te brengen tot het geloof in Christus. Dat betekent, de remonstrant die leert dat daar het geloof toe nodig is. Wat leert het woord van God ons? Wij moeten door God worden bekeerd om gebracht te worden het geloof in de Heer Jezus. Houd er dan vast. Niet omdat ik dat zeg, maar is onbelangrijk. Het is ook geen dogmatische stelling van mij. Ik ben het wel 100% mee eens. Maar het is de reformatorische leer. Op geen andere wijze kunt u het kindschap Gods deelachtig zijn geworden dan door recht. Er is niets van uzelf bij, maar alles uit hem. Ze reist de kerk Gods naar Jeruzalem. Daar kunnen we het naar uitzien en naar verlangen. Daar echt eens iemand ontmoet hij. Die er zo uit en van getuigen mag. Paulus, als hij naar Filippus is geweest en wellicht ook gesterkt is geworden in het allerheiligste geloof door de ontmoeting met de godsgekenden die er waren. Ik vernoemde dus alleen maar van Lydia. Gaat dan weer op reis. bijna 5 dagen later komen ze aan in Troas. En daar is hij 7 dagen. Die 7 dagen die worden heel zegenrijk voor het koninkrijk van God. Daar werd God verheerlijkt. Daarin werd de zonder diepst vernederd. Daar vond plaats die dood in Adam en het leven in Christus. En welke weg de Heere dat heeft geschonken in de ziel. Want in die 7 dagen kwamen ook in Troas mensen tot geloof en bekering. Daarom mogen wij dat ook zo vragen. Hebben we ook gebeden of de Heere vanmiddag dat ook wilt schenken. Want u kunt mij geen nieuw hartje geven. Ik kan u ook geen nieuw hartje geven. Jullie ook niet, jongens en meisjes. Echt niet, nee. Je papa en mama kunnen dat ook niet. God alleen, bij hem moet je wezen. Daar bidden of de Heer je wil bekeren. Maar je het zelf moet doen, die eis van de bekering. Daar komt er niets van terecht. Ja, hopelijk dat je erachter gebracht wordt dat je jezelf hebt doodgewerkt. En dat er dan maar 1 schreeuw overblijft. En dat is, ga na, o God, ga na. Hoor hoe een boeteling pleit. Zo lezen wij in vers 7 van onze tekst. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. En we weten al, die eerste dag der week, dat vind je ook in andere evangelie, bijvoorbeeld Johannes 20, maar vooral ook in 1 Korinther 16 wordt het met name genoemd, komt de gemeente samen rondom het woord van de levende God. Een opmerking, misschien dat er jongens of meisjes zijn die zeggen, maar hoe zit het nu? Ik kom mensen tegen en die noemen zichzelf sabbatisten. Sabbat. Die vieren de zondag op zaterdag. En niet op zondag. Want er staat nergens in de Bijbel dat God de sabbatviering heeft afgeschaft. En dat er nu een nieuwe zondag, een nieuwe sabbat is gekomen. Op de eerste dag van de week. Nee, dat staat er ook niet in de Bijbel. En toch, waarom heeft de kerk altijd de sabbat gaan vieren op de eerste dag de week, op de rustdag der zegen? Omdat we op diverse plaatsen in het Nieuw Testament tegenkomen, op de eerste dag de week kwam de gemeente samen te preken, aanmaal te bedienen, om te offeren, om voor de armen te zorgen, geld bijeen te brengen, voor het kerkelijke werk. En dat was allemaal de eerste dag de week. Dat is goed gegaan. Misschien is er iemand die heel goed is in de getallen van de kerkgeschiedenis, dat ik mij een jaar vergis. Maar het was in 325 na Christus. Toen was hij de eerste christenkeizer. En zijn naam was En deze christenkeizer, Constantijn, die heeft een bevel uitgevaardigd dat voortaan in de landen die onder zijn bestuur en macht stonden, de eerste dag van de week de nieuwe sabbat was. Dat was toen gebruikelijk in de christelijke gemeenschappen in diverse landen. Want u kreeg wettige basis. En dat is de reden waarom wij tot deze dag toe, de zondag is de eerste dag van de week, met de gemeente samenkomen rondom het woord van God. dankzij deze keizer Constantijn. Waar het wel om gaat is, hoe komen wij dan samen op de eerste dag der week? Nou, hier staat het. Dat we de eerste dag der week samenkwamen om het heilige avondmaal te houden. Hier staan we de breking van het brood. De kanttekening, die moet u maar nalezen. Daar vindt u het een en ander opgetekend. Dat het gaat om de bediening zoals wij het kennen van het heilige avondmaal. En de apostel Paulus, die wil deze dag niet graag missen. Want hij heeft ook brood. En hier staat het, dan wordt het brood gebroken. Dat betekent een bediening van het avondmaal, daarin worden we gewezen op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat hij door het breken van zijn lichaam, het storten van zijn bloed, waar de wijn op wijst, aan het recht heeft voldaan en verworven heeft datgene wat er nodig is om een geloofsmond te vervullen met het brood welke is Christus. En daar verlangt Paulus naar. Ook voor hem is het altijd weer een gewichtige zaak. Enkele van u weten het nog. Het gaat niet om mij, maar ik gebruik het voorbeeld. Nou, voor enkele weken terug ga ik ook in de landen. De bediening van het heilige avondmaal. En dan het brood wordt gebroken. En dat dan de tranen de vrije loop krijgen. Dat moest vanwege mijn zonde. Moest hij zijn lichaam laten verbreken. Moest hij lijden, pijn lijden, sterven, gekruisigd worden. Hij is zichzelf opgeofferd, doodgeliefd. Zo moet het brood gebroken worden, dus geloofswerk. En geef je dan diegenen die aan de bediening van het heilige avondmaal zijn, een stukje brood. De tafel die ik mocht bedienen, ik was er nou dankbaar voor dat er twee avondmaalgangers waren. Dankbaar voor, jazeker. Want wie heeft het verdiend? Niemand. Wie kan er dan deelnemen aan het breken van het brood? Heel simpel, die het eigendom van Christus is. En anders eet en drink ik mijzelf een oordeel, niet onderscheid het lichaam van Christus. Dan zal het al wat wezen, hè? Men zegt wel eens, ja, maar je moet gehoorzamen aan de Heer. Doe dat en gij zult leven. En als je dat niet doet, dan ben je ongehoorzaam. Want het is een liefelijke nodiging. Ja, voor de kerk Gods. Zal het wezen, hij onbekeerd. Dat brood heb vastgehouden. En gegeten hebt. Ik gun u die helse smarten niet. Die daarop zullen volgen. Gun ik u niet. Nee, ik kan wel om huilen. En waarom? Omdat dat geschieden zal. Hij onbekeerd van het lichaam van Christus eet en drinkt. Niet onderscheiden het lichaam van Christus. Daarom hebben we altijd maar weer onszelf ook in deze nou ja zeer nauw te onderzoeken. Hoe het ermee voor staat. Want het gaat natuurlijk om het deel hebben aan de geloofsgemeenschap met Christus. En als ze daar bij elkaar zijn, dan lezen wij. Dan gaat Paulus, die gaat een preek houden. Het is ook een afscheidspreek. Wat heeft hij daar gepreekt? Lucas zwijgt erover. Dus we kunnen niet hier een tekst citeren of een gedeelte van teksten die Paulus daar zo hebben gesproken. En toch is het niet zo moeilijk. Want ik verwijs u met mijzelf maar heen, waarheen? Naar al de brieven van de apostel Paulus. En al die brieven kom ik het kostelijke evangelie tegen. Wat erin centraal staat om wie het gaat en hoe je er deel aan kan krijgen. En de Heer door zijn woord en geest het hart van zijn volk en kinderen dat kostelijke evangelie verklaart en ook toepast. Dus als u die vraag stelt, wat heeft hij daar gepreekt? Verwijs ik u naar de brieven van Paulus. Hij staat hier als een heraut. Hij staat hier als de gezant van Christus. En blijft er niets anders over als wat we lezen. Hij vermaant en hij vertroost. Maar dan stond er nog een tekst in vers 8. En er waren vele lichten in de opperzaal waar ze vergaderd waren. Dat zijn de brandende lampen. De olielampen, die geven licht. Verdrijven dus duisternis. En geven ook warmte. Heren, dat gij ons ook die lampen des olie schenkt. Hebben we nodig in het spreken, in het bidden, in het luisteren. Maar dan die olie in de lampen. Zoals de wijze maagden die hadden. De dwaze maagden hadden ook lampen. Die hadden ook olie in de lampen. Die stonden samen de wijze maagden te wachten op de komst van de bruidegom. De Heer Jezus. Beeldspraak aan de kant van de weg. Alle 10 die meisjes hadden een brandende lamp. Maar dan lezen wij, het duurt nog wel een poosje. Ze worden moe, ze gaan er maar bij zitten. Ze gaan erbij liggen en ze vallen alle 10 in slaap. En dan ineens, dan is daar de heraut, die voor die koning uitgaat. Ziet, uw koning komt. Uw koning is in aantocht. Ze schrikken wakker, alle 10 komen in de benen. Ja, dan lezen wij dat de ene helft wordt genoemd de wijze maagden. Ja, die hadden nog de lampen brandende. Er zat nog olie in het vat. En die andere, die dwaze maagden, ja, die zagen, die lamp begonnen wat te flikkeren. Het duurde niet zo lang, maar het ging uit, want een olie was op. Dus als wij bidden of Gods geest olie wil gieten in de lampen, dat ze licht gaan verspreiden en warmte geven in de duisternis, dan moet u die gelijkenis van die wijze maagden ernstig overdenken. Want daarin zie je hoe je meent een wijze maag te zijn. En dat je een dwaas bent, want je hebt geen olie genoeg, die gaan uit. En dat betekent, die dwaze maagden, die hadden wel de algemene bediening van de Heilige Geest. Waardoor ze meenden te geloven in de komst van de Heer Jezus. Hij komt, we verwachten hem. Maar wat blijkt, het is allemaal nabijkomend werk. Het is heel aangrijpend. Want die menen vast dat ze met die bruidegom in zullen gaan in de hemel. Ondanks dat ze weten dat die bruidegom kan zeggen als ze binnengebracht zijn. Vriend, hoe zijt ge hier binnengekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende en even gestonden. Hetzelfde als de lamp was uitgegaan. Want het zaligmakend Godswerk ontbrak. En die dwaze maag, die kan, oh, die hebben we dan de algemene overtuiging van Gods geest dat het uur wilt sterven. En met een veentje in de lucht vertellen dat ze naar de hemel toe gaan. Maar het lampje gaat uit, hoor. Als het geen zaligmakend godswerk is. Want waar is nou die dwaze maagden? Wij geloof ik even wat uit in de prediking. Maar dan komt dat het belang van de zaak dat ook eist. Hè? Om erover na te denken met elkaar. Het gaat op een eeuwigheid aan. Hè? Op een eeuwigheid aan. En dan zou het wezen. Als wij dat menen. Het zijn we deelnemen de bediening van het aanval. Het zijn dat we niet deelnemen. Maar dat we toch menen dat we een kind van God zijn. Of een klein beetje een kind van God zijn. En dat we ook de lampen hebben branden. Want we zijn godsdienstig. Zeker, maar we weten een heleboel te vertellen. En we hebben van alles in onze broekzak. En we kunnen ook zelfs de bevindelijke waarheid liefhebben. Of je kunt zo terechtgekomen zijn in de oppervlakkige wateren van de lichtzinnigheid. Dat je de bevindelijke waarheid gaat bekritiseren. Moet je niet doen hoor. Je moet jezelf bekritiseren. En dan zal blijken, als je dat toch doet, ik ben een dwaze maagd. Uw lampen gaan uit, vrienden. En dan kom je in de eeuwige duisternis. Waar geween is en knerks in de tanden. Paulus, die weet ook wat het is als die lampen het licht verspreiden. Dat het licht wat die lamp verspreidt, dat ziet heen naar wie? Naar hem die het licht is. En wie is het licht? De Heer Jezus. Die heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Hem te kennis te leven. Want die ziel is ook getrokken bij God vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus het gaat hier in deze tekst. In die woning waarin die kerkdienst gehouden wordt. Ook om de werken der duisternis. Want geestelijk schijnt het licht over Gods lieve woord. En dat hebben we nodig. De geest verheerlijkt Christus. Hij is het licht. En dan volgt er in die tekst eigenlijk een dramatisch verhaal. Ik lees nu maar voor. En een zekere jongeling met naam Eutychus. Eutychus betekent gelukkige of voorspoedige. Beide woorden mag je gegevens uitleggen bij het woord Eutychus. En die zat in het venster. En met een diepe slaap overvallen zijnde, als op Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de derde zolder in nederwaarts en werd dood opgenomen. Wellicht is deze jongen, zijn leeftijd wordt niet genoemd, met zijn ouders of door zijn ouders meegenomen naar de kerk. Ligt meest voor de hand. Een goede zaak van die ouders. Die verstaan de taak en de roeping. Want ze begeren dan onderwijs in de dingen van de Heer. In zijn woorden getuigenis. Dat is de taak. Ik weet niet of je het kunt onthouden, maar in Nehemia en daarvan hoofdstuk 8. Daar kunt u ook het een en het ander lezen. Herlezen. Waarom zit deze jongen in dat venster op de derde verdieping? Ja, zegt u het maar. Was dat omdat hij geen ruimte was? Was het onvoorzichtigheid? Was het een beetje een kwa jongen? Het was een beetje overvol? Nou, dan ga ik hier wel in de venster zitten hoor. Opa, ga nu maar in die stoel zitten, ga ik wel in de venster zitten. Oh jongen, maar dat is gevaarlijk hoor. Nee, een hele brede vensterbak. En moest kijken, ik kan mijn eigen goed vasthouden. Nee, zit daar maar niet overheen hoor. En ik heb mijn beentjes in de binnenkant van de kamer. Dus het is wel goed hoor. Ik zal wel goed uitkijken. En goed vasthouden. Maar ja, weet je wat het is? Paulus is aan het preken en er staat het wordt laat. De kerk duurt zo laat. Ja jongen, maar daarnaast jou. Je kunt hier wel opzitten. Maar kijk eens, hier naast jou. Je begreep je in gevaar. Hebben we samen ook gezongen, hè? Angsten en gevaren. In gevaar. Maar hij ziet de diepte niet. Ja, maar de dood die dreigt toch? Stel je voor, als hij wel in slaap valt, denkt hij niet aan. Kijk wel uit. En dan ineens, dan lezen we wat er gebeurt. Er klinkt een doffe dreun. En het lichaam van die jongen die stort van de derde etage naar beneden. De avondmaalstafel wordt wreed verstoord. Het gewaad des lofs wijkt voor een benauwde geest. Ongetwijfeld rennen de kerkgangers die daar aanwezig waren. Rennen dan hier de trap van de derde zolder naar beneden toe. Kom maar buiten. Ja, daar ligt die jongen. Ze bukken zich over hem neer. Maar helaas, hij leeft niet meer. Zijn ogen openen zich niet meer. Hij antwoordt niet meer. Deze jongeling is dood. Ik herinner me nog ooit gelezen te hebben, is me bijgebleven. Ik weet niet of ik het letterlijk kan citeren. Maar ik heb ooit eens gelezen bij Calvijn, toen ik met deze geschiedenis ook bezig was, dat Calvijn dan schrijft, zijn dood is geen straf over zijn schanddaad. Want hij heeft krachtig tegen de slaap gestreden, maar hij heeft in het nachtelijk uur verloren. Toch ligt er wel een ernstige les in. Ook heel aangrijpend. Moeten we niet eerlijk zeggen en erkennen beleiden? Als we daar die jongen zien liggen neergestort uit het venster op de grond. In slaap gevallen in de kerk. Dat hij ons het een en ander kan zeggen. Maar ja, u weet, vooral de ouderen, als ik in de preek sta en ik zie iemand met de ogen dicht en het duurt een beetje lang, dan vraag ik altijd, maakt die man die naast zich, geef hem zijn porf, die jongen. Maar dan zit te slapen. Je kunt niet slapen in de kerk. Nee, dat mag ook niet. Doen jullie ook niet. Ik heb tenminste nog geen dichte oogjes gevonden, of ik heb niet alles gezien, maar het hoeft ook niet, dat kan ook niet. Zal te afleidend zijn. Maar één ding moet me nooit vergeten. Het gaat ook voor de jeugd, ook voor de ouderen. Stel u voor, wij hebben samen een gesprek. En u gaat tegen mij wat vertellen. Een verhaal, iets wat serieus is. Vertelt u tegen mij. En dan op een gegeven moment, dan u zit te vertellen en ik doe mijn ogen dicht. En ik val in slaap. Blijf je dan al langer praten tegen mij? Nou, ik denk het niet. Nou, hou je wel op. Dan zeggen we, nou, door meneer, je moet wakker blijven hoor. Je kunt niet meer zo iets tegen u te vertellen. Dat is toch asociaal? Als je tegen iemand wat zit te vertellen en ze vallen dan in slaap. Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Daarom lijkt het mij beter dat we samen eerst maar een psalm gaan zingen. En dit is psalm 89, vers 20. Gedenk de smaad die in elk van uw knechten leidt. Psalm 89, vers 20. op ons hart willen binden. De Heer Jezus heeft er ook onderwijzing gegeven. Zelfs aan zijn discipelen in de hof van Gethsemane. Zal God een wonder doen tot opwekking van een mens die door zijn zonde in de geestelijke dood ligt? We lezen dat de kerkgangers horen dat Eutychus niet meer leeft. Dan schrikken ze allen. Maar Paulus blijft de dienstknecht van Christus. En wat zie je? Hij spoedt zich naar beneden. Paulus is vol haast en kracht. Lees maar wat er staat, die werkwoorden. Hij kwam af. Hij viel. En hij omving hem. Activiteit. Het bruis van energie. Zie als hij hier bij deze jongen knielt. En dan spreekt. Wees niet beroerd. Hij leeft. Paulus voelt. Zijn ziel is in hem. Zijn hart klopt. En zijn borst ademt. God geeft de ziel weer terug aan de jongeling. Geef terug aan de gemeente. Geef terug aan zijn ouders. Aanschouwelijk onderwijs. Ik herinner me een keer een vraag van een jongen op catechisatie. Toen ging het over deze geschiedenis. En hij zei, maar ja, toen die jongen was overleden, die was gestorven. Waar was toen zijn ziel? Ik zei, ja, die kan er alleen maar wezen in de hemel of in de hel. Want wij geloven niet dat die ziel in slaap werd gehouden. Hij was echt gestorven. Eén van beiden. Maar wij geloven toch niet, en laten we het verder rusten, hè, dat God de ziel van die jongen uit de hel gehaald heeft en weer teruggebracht heeft in zijn lichaam. Waar het om gaat is om ermee in te keren naar ons persoonlijke leven. Want als we die jongelingen daar zien, en vanmorgen wezen we er reeds op, toen we spraken met u over de geestelijke doodstaat van de mens, dan komt dat hier ook zo duidelijk naar voren. Dus niet alleen oud-testamentisch. Daar sprak me aan om te onderzoeken of het Nieuw Testament is ook zo licht en precies hetzelfde. Dezelfde leraar, dezelfde waarheid, hetzelfde woord van God. En wat hebben we nu nodig? Juist door die krachtige bediening van die opstanding van Christus. Dat Gods geest komt om mijn ogen daarvoor te openen, geliefde. Dat we ondervinden. Ja, daar lig ik nu net als die jongen. Maar die jongen, die was een gelukkige jongen. Of voorspoedige jongen. Dat kan ik niet zeggen, want ik ben nog onbekeerd. Maar zou het groot wezen als hij zo'n gelukkige jongen of zo'n gelukkig meisje mag worden, dat Gods geest de pijl der ontdekking afschiet in je ziel. En dat je wordt zoals God jou ziet. En dat is niet veel soeps. Dat is allemaal zonde, dat is allemaal schuld, dat is allemaal ongerechtigheid. Zo zwart als een moer. Wat ongerechtigheid. Wat een wereldgelijkvormigheid. En vandaar mee inkeren tot onszelf. Hoe de Heere ons ziet. En terwijl we in de kerk zitten, geestelijk dood. Het interesseert je eigenlijk ook niet als je gewaarschuwd en vermaand wordt. noem maar een modern voorbeeld, wat u allemaal kent, of allemaal, de meesten. We leven samen in een tijd waarin praktisch ieder gezin, jongens, meisjes, soms al heel jong, dat er in huis is internet, open internet. Ze hebben een smartphone, ze hebben een iPad. Toch wel aangrijpend. Als u ook wist wat wij weten. Gebruik een voorbeeld, iets verdraait, speelt hier niet. In uw gemeente, geen zins, althans, dat voorbeeld wat ik gebruik. Heeft er niet wat mee te maken met u. Maar ik weet van twee ouderen, een bejaarde man en een vrouw op leeftijd, die zijn verslaafd aan porno kijken. Aangrijpend, hè? U zegt, dat is toch heel erg? Ja, dat is ook heel erg. En zo naar de eeuwigheid, ze komen niet af, ze krijgen nou beide hulpverlening. En bij een psycholoog terechtgekomen. In de hoop dat ze daarvan verlost kunnen worden. Dan heb ik het over twee ouderen. Maar hoeveel jongens en meisjes zijn er niet? Ik heb vlak bij mij, kan uit de studeerkamer kijken op de Pieterzandschool. Er zijn ook meer dan 400 jongens en meisjes op school. Er staan maar enkele meters bij mijn studeerkamer vandaan achter struiken. En ik weet niet wat ze elkaar allemaal laten zien. Maar gezien het plezier wat ze nu hebben, lijkt het vaak dat het niet deugt. Dus ze gaan door. Daarom is het ook zo ernstig dat je in de kerk zit en je ligt geestelijk dood en je wordt gewaarschuwd om daarmee te stoppen. Nu. Dan pak je niet meer beet als thuis komt. Je vingers zullen branden. Het gaat om je ziel. Je moet bekeerd worden. Je moet uit die duivel verlost worden. Het is allemaal van de duivel. Die spiegelt je daar allemaal voor. Opdat er in je leven, en dat zal geschieden, als je net als deze jongen van dood wordt levend gemaakt. Dan kom je leven in een geheel ander licht te staan. En dat niet alleen op het voorbeeld wat ik zojuist zei. Maar er zijn zoveel voorbeelden te noemen, de praktijk van het leven. Dat we leven als de heidenen. We leven als de heidenen. Christelijke heidenen. Maar daar kun je wel mee leven, maar daar kun je niet mee sterven van God ontmoeten, want je moet levend bediend worden door Gods geest, opdat je een innerlijke smart krijgt, een droefheid krijgt, dat je zo boos, zo zonde, zo verkeerd bent, en er niet rust, voordat je arme ziel gered mag zijn, net als van deze Eutychus in de geestelijke betekenis van het woord, dat van Gods wegen geschonken kreeg. Want dat hij opgewekt werd door de dood en het leven, dat was niet het werk van Paulus. Nee hoor. Dat is 100% het werk van God. Dat Paulus een middel kan wezen. Dat hij het woord des Heeren heeft gebracht. Zich ontfermd heeft over hem. En gebeden en geworsteld heeft tot God. En dat hij het heeft mee mogen maken dat deze jongeling weer op kon hem mocht staan. Uit de dood tot het leven. Niet wetende wat hem geschied was. Want als je bewusteloos bent, als je dood bent, weet je niet meer wat. Kun je er ook niet meer wat van herinneren als je bewusteloos geweest bent. En toch, als Gods geest ontdekt, dan brengt hij alles, zet hij ordentelijk voor ogen. Kijk, dan kom je in de schuld, hè, in de schuld. met een verbroken hart en een verslagen geest, opdat je niet rust, voordat je arme ziel geboren mag zijn bij God in Christus. Zo ging Paulus weer naar boven, heeft hij daar de avondmaalsbediening voortgezet, het woord gepredikt, niet opgehouden, is de nacht doorgegaan. De nacht doorgegaan om te prediken. En ten laatste lezen we, is dat Paulus weggegaan is. Maar dan komt dan die tekst. En ze brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Ja vrienden, dat is dan het wonder van Gods genade. Paulus bleef inderdaad herder en hij bleef ook de leidsman. Maar de macht van de dood, zelfs in de kerkdienst, dreigt hij. Want u weet en ik niet of er zo nog zijn. Maar we prediken ook de kracht van de opstanding. Want Christus is overwinnaar van de zonde en van de drievoudige dood. Paulus kan niet ophouden. Hij moet waarschuwen, hij moet vermanen, hij moet getuigen. En dat doet hij tot de dageraad toe. Tot het laatste moment is hij bezig. Maar de gemeente werd vertroost. Als ze daar die Eutychus in het midden zien. En dat die jongen mag luisteren. Hopelijk met lichamelijke oren. Met geestelijke oren. Welke oren bedoelen van u? Wie de stem van de Zoon Gods gehoord heeft, die zal leven. En dan mag die jongeling bevindelijk kennen bij God vandaan. En u, jij en ik, wanneer heeft dat wonder plaatsgevonden? Dat u begraven bent met Christus? Nadat u met hem gestorven was. Wanneer is het gebeuren toen? Om nooit te vergeten. Dat gekomen is de Heer. Om u op te wekken uit uw geestelijk graf. Uit uw geestelijke nood en dood. En u in de opstanding graf van Christus. De troost mag ondervinden. Van de vergeving der zonde. En de verzoening met God. Dat verachtend geloof in een dierbaar borg en zaligmaker. God geven dat zo dat goddelijke bekeringswerk ook in de midden rijkelijk voortgang zou mogen vinden. Ter ere van zijn naam. Dan wordt alles wat voor de mens is, doet niet meer de zaken. Er is maar één belangrijke zaak. En dat is mijn God. U zal ik even geloven. Want gij hebt het gedaan. En dan geef ik u mee. Een tekst. Wat even zoek ik mee van in. Johannes 6, ja, daar staat ook ten opzichte van de prediking van de opstanding van Christus, dat de Heer het zelf ook heeft gesproken, dat zijn opstanding is voor de een, zo staat er letterlijk, ten eeuwige verdoemenis. En voor een ander ten eeuwige leven. Amen. Zingen wij ten slotte op Psalm 90. En daar van vers 3. Gij overstroomt. Het mensdom zijn vermogen is als een slaap. Een ijdele droom vervlogen. Psalm 90 vers 3. Thank you. gaat u heen in vrede met uw dragende God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij maakt u allen.